Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik verder met Dr. Koen Wielin van de Universiteit Gent. De link naar de vorige aflevering, waarin we uitgebreid kennis maakten met de Etrusken, vind je in de show notes. In deze bonusaflevering gaan we kijken naar de taal en het schrift van de Etrusken. Koen, zou je ons daar meer over kunnen vertellen?
Laat me eerst zeggen dat, in tegenstelling tot wat veel mensen zullen denken, er eigenlijk heel veel Etruskische teksten zijn bewaard gebleven. Als we kijken naar het archaïsche Italië, en dan bedoel ik dus het Italië van voor de Romeinse overheersing en eenmaking, dan werden daar verschillende talen gesproken. In het noorden hadden we het Venetisch, in Midden-Italië werd Umbrisch gesproken, in Midden-Zuid-Italië het Oskisch, in Rome uiteraard een archaïsche vorm van Latijn. En de meeste van die talen die hebben ons een paar honderd teksten opgeleverd. Het Oskisch bijvoorbeeld, denk ik dat het gaat over een 700-800 teksten. Het Umbrisch komt zelfs niet aan 100 teksten. Natuurlijk, Grieks en Latijn zijn veel beter bewaard, maar als we het over die archaïsche periode hebben, dan hebben we ook maar een paar duizend Latijnse inscripties, terwijl we voor het Etruskisch spreken over meer dan 12.000 teksten. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de meeste van die 12.000 teksten heel kort zijn en bestaan uit alleen maar een naamformule, precies omdat het gaat over grafinscripties. Tweede punt, het Etruskisch wordt vaak bestempeld als nog niet ontcijferd, maar daar moet bij opgemerkt worden dat het Etruskisch helemaal niet hoeft ontcijferd te worden, want het is gewoon geschreven in een Grieks, van het Grieks afgeleid alfabet. Met andere woorden, we hebben geen enkele moeite om de Etruskische teksten te lezen. Dus daar zit het probleem niet. Waar zit het probleem dan wel? Wel, bij het begrijpen van de teksten. En daar moeten we een aantal pistes bewandelen om te kunnen komen tot een interpretatie van de teksten die we hebben. Enerzijds is het zo dat, net zoals in andere culturen, er ook bij de Etrusken, zeker in de latere periode, wel een aantal mensen waren die zich lieten begraven met tweetalige opschriften. Die zich bijvoorbeeld in een meer en meer Latijnse wereld lieten begraven met hun eigen naam in het Etruskisch, maar ook in een Latijnse variant daarvan. We hebben ook, ik heb al vandaag gesproken over de grafschilderingen in Tarquinia. Daar staan heel vaak mythologische taferelen op afgebeeld. Mythologische taferelen die we kennen uit de Griekse wereld. En daar staan dan vaak ook weer namen in het Etruskisch bijgeschreven, maar bij figuren die we kennen uit de Griekse mythologie. En zo weten we hoe Etrusken die Griekse figuren gingen benoemen. En dat geeft ons dan ook weer wat inlichtingen over hoe Etruskische vocabularium er bijvoorbeeld uitzag. Maar eigenlijk onze belangrijkste bron van kennis is simpelweg de vaststelling dat de volkeren in de oudheid, in de klassieke wereld, eigenlijk op hetzelfde soort voorwerpen, overal, of het nu Romeinen of Osken of Grieken of Umbriërs of Etrusken waren, dat al die volkeren de gewoonte hadden om op dezelfde soort voorwerpen ook dezelfde soort teksten te schrijven. Met andere woorden, als je op een Griekse vaas een tekst vindt van, ik weet niet wie, meneer Socrates heeft deze vaas gemaakt voor meneer Pericles, dan vind je gelijkaardige teksten ook in het Latijn terug. Marcus heeft dit gemaakt voor Publius. En dan kan je ervan uitgaan dat op een Etruskische vaas, als daar iets op staat, dat dat een gelijkaardige inhoud zal hebben. Een ander feit is, als je een tekst vindt in een heiligdom, dan valt het te verwachten dat daar godennamen zullen aangetroffen worden. Met andere woorden, de archeologische context speelt een heel grote rol bij het interpreteren van teksten. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, waarbij eigenlijk, om de methode eventjes te achter, dus het vergelijken met bekende, vergelijkbare categorieën, teksten van andere volkeren in andere talen, andere schriftsoorten, helpt om het Etruskisch in die zin te leren begrijpen.
Ja, daar komt het op neer. En dat dan dus gecombineerd met een aantal woorden die we kennen vanuit tweetalige opschriften. En ook niet te vergeten, een aantal woorden kennen we omdat Griekse en Romeinse schrijvers erover spreken in hun geschriften. Dus we hebben een aantal woorden waarvan de Grieken zeggen, kijk, in het Etruskisch betekent dit dat. Een heel mooi voorbeeld is Suetonius, die in zijn keizersbiografie van keizer Augustus vertelt dat op een bepaald ogenblik Augustus aanwezig was bij een bepaald feest. En er kwam een arend aan gevlogen en die ging, een arend is een goddelijk teken natuurlijk, een arend kwam er aangevlogen, cirkelde een paar keer boven het hoofd van Augustus en ging toen zitten boven de eerste letter op de inscriptie van de nabijgelegen tempel. En dat was het oorspronkelijke Pantheon. En daarvan is de eerste letter de M van Marcus Agrippa. Dus de M betekende dat Augustus zou sterven, mors. Nu vind ik dat persoonlijk zelf niet zo'n geweldige voorspelling, want iedereen zal wel eens sterven. Maar het verhaal gaat verder dat rond dezelfde tijd, door een blikseminslag, en ook een blikseminslag is voor de Etrusken natuurlijk een belangrijk goddelijk voorteken, dat door een blikseminslag de eerste letter van de naam van Augustus, en zijn officiële naam was Caesar, de eerste letter werd weggebliksemd, de C, wat erop wees dat hij nog 100 dagen zou leven, want de C staat voor 100. Maar, en dan voegt Suetonius eraan toe, het overgebleven deel van de naam Caesar betekent God in het Etruskisch, wat erop wijst dat Augustus zal vergoddelijkt worden. En zo kennen we met vrij grote zekerheid het woord voor God in het Etruskisch. En dat is nu één voorbeeld, maar zo hebben we wel een paar tientallen woorden op die manier leren kennen. Dat gecombineerd met tweetalige opschriften. En als je die dan invoegt in de teksten en rekening houdt met de archeologische context, dan kom je tot een min of meer globale interpretatie van de meeste teksten.
Ja, nou wordt daar ook wel eens, want dat is heel interessant, ook juist ook die tweetalige teksten, daar zijn een paar mooie en bekende voorbeelden van. Maar daar wordt dan vaak in populaire werken nog wel bij gezegd, maar het is geen steen van Rosetta, die een soort van doorslag.
Nee, daar wachten we nog steeds op. Ja, de inscriptie die het meest een steen van Rosetta benadert, zal ik maar zeggen, zijn de gouden plaatjes van Pyrgi. Pyrgi was een havenstad van Cerveteri. En ik heb al gesproken vandaag over de link die er was tussen de Etrusken en de Feniciërs. In Pyrgi zijn er dus drie gouden plaatjes gevonden, waarvan er twee een Etruskische inscriptie bevatten en de derde een Fenicische tekst, Punische tekst, bevatten. En men is er vrij over eens, zal ik maar zeggen, dat die drie teksten verband houden met dezelfde gebeurtenis, namelijk de wijding of de schenking van een tempel vanwege de leider van Cerveteri aan de godin van ter plaatse. Maar men is het er ook over eens dat de teksten geen letterlijke vertaling van elkaar zijn. Dus het is niet dat die tekst ons niet geholpen heeft. Die heeft ons zeer goed geholpen zelfs. Maar we kunnen niet spreken over een steen van Rosetta. Dat is het niet.
Ja, en dan wordt er wel eens gezegd, dat zal ongetwijfeld veel te kort door de bocht zijn, maar het Etruskisch leren is alsof je Engels probeert te leren door in Londen over een begraafplaats te wandelen.
Ja, daar komt het eigenlijk min of meer op neer. Dus zoals gezegd, de meeste van die 12.000 teksten die zijn heel kort. Die bevatten dus eigen namen. En ja, wat er ook bij ons op graven te lezen staat, de leeftijd van iemand of eventueel een belangrijke verwezenlijking van iemand in zijn leven. Bijvoorbeeld wat Romeinen ook deden, is de politieke functies benoemen van iemand. Dus zo kennen we inderdaad een aantal magistraatfuncties uit Etrurië. Maar ja, veel meer dan dat ook niet. Een aantal korte formules op voorwerpen, op vazen, waarbij er iemand verklaart dat hij een cadeau geeft aan iemand anders. Ook dergelijke formules hebben we bij honderden. Maar wat er een groot probleem is, zijn inderdaad de langere teksten. Dus ik heb al die plaatjes van Pyrgi genoemd. We hebben vandaag ook al gesproken over het linnenboek, wat een soort rituele kalender is, die in Zagreb wordt bewaard. Dat is dan ook meteen het enige niet-epigrafische document dat we hebben van het Etruskisch. Maar die dateert uit een vrij late periode van het Etruskisch. En daarnaast nog een paar iets langere grafteksten soms, maar ook een aantal juridische teksten, die hebben we ook.
Een paar keer verwezen we in deze en in de reguliere aflevering al naar, tussen aanhalingstekens, Zagreb. Naar een tekst op linnen in het museum in Zagreb, Kroatië. In 1868 kwam in dat museum het gemummificeerde lichaam van een vrouw uit Egypte binnen. Zonder winselen. Die waren in een eerder stadium van het lichaam verwijderd, maar wel bewaard gebleven. Die linnen winselen bleken vol tekens te staan. Tekens die de Egyptologen ter plekke niet konden ontcijferen of plaatsen. En pas in 1891 stelde Egyptoloog Jacob Kral in Wenen vast dat het om een Etruskische tekst ging. En lang is ook gedacht dat het vinden van deze tekst van doorslaggevend belang zou zijn binnen de Etruskologie.
Wel, het is in elk geval een document dat we moeilijk kunnen negeren. Hè. Alleen al omdat het de langste tekst is die we hebben uit het Etruskisch, met meer dan 1000 woorden daarin. Precies omdat de structuur van de tekst duidelijk maakte dat het ging om een soort kalender. Hij is namelijk opgedeeld in 12 kolommen. Konden we dan ook weer gaan verwachten, als het een soort kalender is, ja, wat vind je in een kalender terug? Vermoedelijk allerlei data. En op die manier heeft die kalender ons bijvoorbeeld geholpen om veel meer te weten te komen over telwoorden in het Etruskisch. Maar ook godennamen komen daarin voor, allerlei offers komen daarin voor, want het is een soort kalender die aanduidt wat je voor wie wanneer moet offeren. Maar de structuur van de tekst zelf, de grammatica van de tekst, ja, dat blijft toch nog altijd een groot probleem, zal ik maar zeggen.
Een unieke vondst, waar nog altijd veel vragen bij zijn binnen de wetenschap. Wel lijkt deze tekst op linnen dus een bewijs van waar we al eerder over spraken in de reguliere aflevering. Dat Etrusken vermoedelijk boeken, langere teksten, op linnen schreven.
Die kans bestaat ook al omdat we een paar grafmonumenten hebben waar er een soort priester op afgebeeld staat. En naast hem ligt er een soort opgevouwen linnen doek, dat inderdaad zo een soort van document of kalender zou kunnen zijn. Dat is inderdaad mogelijk.
ja, ik weet niet of we kunnen uitspreken, de hoop uitspreken. Ja, die moeten natuurlijk blijven dat er misschien toch een keer zo'n Etruskische steen van Rosetta gevonden gaat worden. Maar welke ontwikkelingen zie jij in jouw vakgebied en binnen jouw specialisme als het gaat om Etruskische taal, dat schrift, het lezen, het begrijpen van het Etruskisch? Ja, welke nieuwe ontwikkelingen zijn daarin gaande misschien momenteel, of zie jij wellicht in de toekomst nog opduiken?
Wel, je kan nooit uitsluiten dat er links of rechts nog plots een belangrijke tekst wordt teruggevonden. In de jaren 90 is er in Cortona nog eens een vrij lang document teruggevonden op een bronzen plaat. En dat blijkt een juridische tekst te zijn van een soort contract tussen verschillende partijen, waarbij ook garanten aanwezig waren of getuigen aanwezig waren die dat allemaal onderschreven hebben. Dus er staan heel veel namen in, maar er staan ook heel veel juridische formules in. En dat heeft ons dan weer geholpen om andere inscripties een juridisch karakter toe te schrijven. Dus je kan nooit uitsluiten dat er opnieuw zo'n ontdekkingen worden gedaan. Vorig jaar kwam in het nieuws dat er bij opgravingen in, ik geloof, San Casciano, in de buurt van Siena, een termencomplex uit de laat-Etruskische tijd was teruggevonden, waarbij er een aantal ook weer teksten teruggevonden zijn met zowel Etruskische als Latijnse formules. Dus ja, men blijft zoeken en dus het is niet uit te sluiten dat er toch nog wel een aantal nieuwe belangrijke documenten misschien wel ooit eens het licht zullen zien. Daarnaast gaat men ook meer en meer moderne taalkundige theorieën proberen toe te passen op wat we kennen van het Etruskisch. Maar het eerste probleem blijft dus altijd de interpretatie van de teksten zelf, voordat we kunnen verder doordringen in de strikte grammatica en de strikte verwoording van de teksten zelf natuurlijk. Dus je zou kunnen zeggen, van de meeste teksten weten we wat er staat, zonder precies te weten hoe het er staat.
En dat is een puzzel die hopelijk ooit in de toekomst steeds beter gelegd kan gaan worden.
Dat is de bedoeling in elk geval, ja.
Nou, Koen, dan wil ik je ook voor deze bonusaflevering en voor alles wat je ons over de Etrusken en over hun taal hebt geleerd, nou, wil ik je enorm bedanken.
Dat is graag gedaan en het was een plezier om hier aanwezig te zijn.
En daarmee sluiten we ook deze bonusaflevering over de Etrusken, meer specifiek over taal en schrift, met dokter Koen Wille van de Universiteit Gent af. Hij nam ons mee op een reis naar het oude Etrurië, naar de Etrusken. En Koen bracht daarmee wat mij betreft een interessant, maar toch ook echt onderbelicht volk uit het verre verleden een stukje dichterbij. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.